Het is nu 1 uur precies op deze vrijdag 3 november 2023. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. De kans dat je er zelf ooit mee te maken hebt gehad is best groot. Elk jaar worden er in ons land meer dan 100.000 kinderen mishandeld. Voor zo'n 50 kinderen is de afloop van die mishandeling dodelijk. De gevolgen van mishandeling kunnen ook op latere leeftijd groot zijn. Stichting Praat organiseert veel activiteiten om mensen gevoeliger te maken voor de signalen van kindermishandeling. Vorig jaar kwam dankzij Praat een theatervoorstelling over seksueel misbruik op de planken. Bij alle activiteiten doet de stichting haar naam recht aan. Er wordt gepraat over kindermishandeling en dat is nodig omdat kindermishandeling voor veel mensen zo pijnlijk kan zijn dat er vaak maar liever gezwegen wordt. Ted Kloosterboer is directeur van Stichting Praat en zij is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom Ted.
Dankjewel.
Ted, Stichting Praat wil het zwijgen over kindermishandeling dus doorbreken. Waarom blijft dat tot op de dag van vandaag nog steeds zo'n belangrijk doel?
Kijk, kindermishandeling kan bestaan, en dat is eigenlijk met alle vormen van huiselijk geweld, kan bestaan omdat er over gezwegen wordt. Het is iets wat achter de voordeur gebeurt, wat in het geheim gebeurt. En als wij als samenleving dat zwijgen als het ware omarmen, dus als samenleving er ook niet gaan over praten, dan is het veel makkelijker voor plegers en voor slachtoffers om het ook achter die voordeur te houden. Op het moment dat we als samenleving leren om daar meer over te praten, om daar openlijker over te praten, wordt het ook voor plegers en slachtoffers makkelijker om aan te haken bij dat gesprek. Kijk, wij zeggen tegen kinderen heel vaak, als er iets is, dan moet je het er wel over hebben. Maar als het over dit onderwerp gaat, houden we allemaal ons mond. Dus wat we doen is dat we het voorbeeld leven naar kinderen van, we zeggen wel dat het oké is, maar we geven een ander voorbeeld, want wij doen het zelf ook niet. En dat maakt het juist zo ongelooflijk ingewikkeld.
Is het een toenemend probleem, kindermishandeling?
Nee, het is een probleem wat al...
stabiel?
Ja, het is ongeveer stabiel. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar hoe vaak het voorkomt. En al jaren ligt het cijfer op, zover we weten, op 120.000 kinderen per jaar.
En de verschijningsvormen van kindermishandeling. Wat er dus gebeurt aan soorten mishandeling. Zit daar een verschuiving in? Weet je dat?
Nou, er is wel... verwaarlozing is wel iets wat steeds meer voorkomt. Ja, met name de verwaarlozing is iets wat wel steeds meer voorkomt. En dat is ook het grootste, maar dat is eigenlijk al van oudsher ook het grootste aandeel binnen kindermishandeling. Wordt altijd gedacht, kindermishandeling is slaan, schoppen, bijten enzovoort. Nou, dat is ook wel een deel, maar dat is lang niet het grootste deel.
Ja, en jullie proberen kindermishandeling als het ware bespreekbaar te maken.
Ja.
Wat is er zo moeilijk om erover te praten?
Het is ingewikkeld omdat mensen liever niet weten dat kindermishandeling bestaat. Het doet ook iets met je mensbeeld en met je wereldbeeld. Als je de hele tijd eigenlijk... Nou, zo, ik ben me de hele dag, 7 dagen in de week, ben ik er me van bewust dat kindermishandeling bestaat. Dat doet ook wel iets met mijn mensbeeld en met mijn wereldbeeld. En ik denk dat het bij mensen, dat we allemaal dingen die we heel naar vinden, die willen we het liefst zo ver mogelijk weghouden. En zeker als het gaat over dingen die kinderen overkomen, die willen we helemaal niet.
Doet me denken aan verdringing.
Ja, dat is het ook.
Beetje zoals Freud, hè? Waar die het al over had, hier psychiater in de tijd.
Ja, ja. Ja. Nee, dat klopt ook. Het is ook een vorm van verdringing. En wat daarbij komt, en wat ik denk, dat is volgens mij echt een complicerende factor. Iedereen is in staat om degene van wie je het meeste houdt, om die pijn te doen. als je in een situatie terechtkomt die maar slecht genoeg is. Als je mij in een situatie zet waarin ik slechte huisvesting heb, geen cent te makken heb. Waardoor de stress tot boven mijn hoofd begint te groeien. En ik me helemaal niet meer kan ontspannen en niet meer lekker voel. Mm-hmm. Nou, dan kan het zomaar gaan gebeuren dat ik dan, stel dat ik kinderen zou hebben, dat ik mijn kind zou gaan mishandelen. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen dat in zich heeft, maar dat willen we, niemand wil dat weten van zichzelf. Yes. Dus het is ook dat is een ontkenning en een verdringing. En dat maakt het zo ingewikkeld om er heel openlijk over te praten.
En daarom is het zo belangrijk dat jullie dat als het ware willen stimuleren. Om dat dan te gaan doen met z'n allen. Maar in de definitie, hè?
Ja.
Kindermishandeling.
Ja.
Wat is dat? Je noemde het getal van 120.000 mensen die daarvan slachtoffer worden. Maar
ja.
Wat is daarvoor de definitie?
Ja, de definitie is echt een afschuwelijke zin, waarvan ik denk dat er 20 mensen in een kamer hebben gezeten en die moesten met elkaar tot één zin komen. En na 3 dagen zijn ze eruit gekomen en er is een onuitspreekbare zin uitgekomen. Waar de hoofdpunten in die zin zijn, als het gaat over kindermishandeling, dan hebben we het over minderjarigen. En het slachtoffer en de pleger, daar is een relatie, een afhankelijkheidsrelatie tussen, dus die twee. En er moet sprake zijn van schade. Maar die schade die kan nu ontstaan op het moment dat er iets gebeurt. Maar het kan ook zijn dat die schade pas in de loop van de tijd zich gaat ontwikkelen.
Juist.
Maar die is ingewikkeld dus.
Ja.
Dat maakt, die ingrediënten maakt het sowieso wel ingewikkeld om echt heel stevig te bepalen van wat is wel of geen kindermishandeling.
Hoe zou jij het willen? Want je hebt er kritiek op. Hoe zou jij het vinden?
Nou, ik vind dat bij zo'n definitie, als je een definitie geeft, ja, dan moet je echt een hele duidelijke definitie geven. Maar deze definitie is niet duidelijk. En er is heel veel ruimte voor iedereen om daar verschillend over te denken. En ik vind dat eigenlijk wel heel fijn dat die ruimte er is. Alleen, omdat we het een definitie noemen, denken we van ja, maar zo is het dus. Ik vind dat we met z'n allen ook veel meer moeten nadenken over. En natuurlijk zijn er bepaalde wettelijke grenzen aan. Want sommige dingen zijn echt. Nou, daar hoeft niemand over na te denken. Als een kind met haar hoofd tegen de muur aangeslagen wordt, gaat niemand nadenken: is dit nou kindermishandeling of niet? Nee, dan hebben we het echt over kindermishandeling. Maar er zijn heel veel situaties waarbij heel veel mensen daar anders over nadenken.
En hoe zou jij het willen?
Ik zou willen dat mensen, dat er wel een soort richtlijn is inderdaad. Van sommige dingen kunnen gewoon echt niet. Maar laten we er vervolgens met elkaar over gaan hebben binnen een team of binnen een organisatie. Van binnen de kaders van de wet. Wat vinden wij nou eigenlijk als organisatie wanneer het echt niet meer goed genoeg is? En wat gaan we dan doen? Mm-hmm. Maar dat gesprek, dat nadenken daarover, dat gebeurt niet.
Ja.
Dus wat we doen is, we hebben een definitie die waar je mee je alle kanten op kan. Dan hebben we nog een paar lijstjes met signalen waar je ook alle kanten mee op kan. En die gaan we gebruiken als leidraad bij het signaleren. In plaats van dat we contact maken met onszelf en gaan kijken van wat zie ik en wat vind ik ervan en wat zou ik dan vervolgens kunnen gaan doen.
Maar dan trek je het eigenlijk naar het individu. En dan is het maar de vraag of er dan zo'n getal uitkomt als 120.000.
Ja, ik denk dat het getal vele malen hoger gaat zijn als we er op een...
Eerlijk?
Eerlijk waar, ja.
Wat schat je in?
Ik denk dat het minstens een verdubbeling is. Naast dat prevalentieonderzoek wat gedaan wordt, en dat wordt echt bij de Veilig Thuizen gedaan, dus dan weten we ook, die 120.000, dat is bekend, dat is min of meer bewezen, daar sprake van kindermishandeling. Parallel daaraan wordt ook altijd een onderzoek gedaan onder jongeren, waarin gevraagd wordt, heb je te maken gehad met onveiligheid? Nou, daar worden allerlei vragen aan gesteld. Uit dat onderzoek komt er altijd een getal van ongeveer 300.000.
Aha.
Dus jongeren, die geven daar hele andere antwoorden op. En dan kan je dus zeggen van ja, nee, dus wat we zeker weten, wat we echt zien, dat is nog maar het topje van de ijsberg.
Ja. Jullie bieden een programma, hè, met daarin allerlei basiskennis over kindermishandeling.
Ja.
Voor wie is het bedoeld?
Die scholingen zijn met name bedoeld voor professionals die met kinderen en met gezinnen werken, voor vrijwilligers en voor aankomend professionals. Die proberen we te scholen in de meest basale kennis over kindermishandeling.
En dat is dus ook de inhoud van wat is het? Ja. Eigenlijk waar wij het nu over hebben.
Ja, en we gaan in scholingen ook altijd met elkaar in gesprek. Als ik met een team aan het werk ben, dan gaan we aan de hand van een aantal casussen ook altijd met elkaar in gesprek van wat vinden jullie hier nou van? Vind je dit nou kindermishandeling of niet? En waarom? Want dat is vooral de belangrijkste vraag. Waarom vind je iets wel of geen kindermishandeling? Waarom vind je dat
het niet kan? Op basis van het contact en in jezelf gaan. Ja. Wat is dat eigenlijk?
Ja.
Wat is mij in mijn leven overkomen? Of ja, wat voel
dat,
ik?
Ja, want ja. Dat is wat er altijd gebeurt. Als mensen, en ook professionals, maar iedereen. Als je naar een casus kijkt. Hè, stel, er ligt hier een casus op tafel over een kind van 5. Mm-hmm. En wij gaan het daarover hebben. Of jij gaat hem eerst lezen en ik ga hem lezen. Bij jou gaan er andere dingen opvallen dan bij mij. Want jij hebt andere dingen meegemaakt, je staat op een andere manier in het leven, je denkt misschien op een andere manier. Dus jij gaat er dingen uithalen waar ik gewoon overheen lees. Maar jij gaat ook andere dingen belangrijk vinden. En jij gaat ook bij andere dingen zeggen, ja, maar dit kan niet. Terwijl ik dan zeg, nou kom op, zeg, dat kan echt wel. Dus daarom is het ook zo belangrijk om daar met elkaar steeds over te hebben.
Ja, en ondanks dat, hè, dat je het met elkaar daarover hebt en wat je daar als professionals onderling mee kan doen, hebben jullie ook een signalenwijzer gemaakt.
Ja.
En die is vrij nieuw, hè?
Ja,
en de eerste oplage is alweer uitverkocht of bijna uitverkocht?
Bijna uitverkocht, ja. Ja. We zijn nu bezig om een tweede oplage rond te krijgen en ja. Gaan we ook weer een beetje aanpassen. Sinds 2018 is hij op de markt.
Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem niet ken, maar ik stel me zo voor dat het een rijtje is met dingen. Dat je dat er dan uitkomt, nou, die wordt mishandeld.
En
of is dat onjuist?
Dat is totaal onjuist zelfs. De signalenwijzer is een instrument om eigenlijk dit gesprek waar we het net over hadden, om dat met elkaar te voeren.
Ah.
Dus wat we doen is, je zit in een team, de workshopleider die leest een casus voor. Iedereen moet meeschrijven met wat hem opvalt. En vervolgens schrijft hij al die dingen die hem opgevallen zijn op een post-itje. En dan moeten die post-itjes komen op het spelbord. En het spelbord heeft 5 categorieën, van niks aan de hand tot helemaal fout. Dus bij alles wat je is opgevallen, maak je een weging. Vind ik dit nou helemaal fout? Of zit het niet helemaal goed? Of nee, eigenlijk helemaal niks aan de hand? Plak je allemaal op. En vervolgens ga je weer met je collega's kijken van bij wie is er wat opgevallen? Hoe zijn alle wegingen gedaan? En is er ook nog een beetje objectief alles opgeschreven? Want dat is ook altijd wel een belangrijke.
Ja.
Of zit er meteen al een heleboel aannames in? En door dan met elkaar in gesprek te gaan van, ja, maar waarom vind je dat nou eigenlijk? Waarom vind je, bijvoorbeeld in een van de casussen gaat het over een meisje met een jongensachtig uiterlijk. Waarom vind jij dat? Vind jij dat er dan niks aan de hand is? Kan je dat uitleggen? Heb je daar redenen voor? Want ik vind het eigenlijk wel, nou, ik maak me daar heel veel zorgen om. Maar waarom maak ik me er zorgen om? Als dat uitgevraagd gaat worden,
ja.
Dan kan het zijn dat ik net een kindje in de klas heb gehad, een meisje, die enorm aan het worstelen was met haar gender. En daardoor heel erg in de problemen is gekomen. En die laatste ervaring, die komt in mijn hoofd meteen bij datgene wat ik nu gelezen heb. En dat beïnvloedt enorm mijn oordelingsvermogen. Dus daarom heb ik hem op een hele andere plek geplakt. Ja. Jij zou dan tegen mij kunnen zeggen, ja, hallo Ted, maar we hebben het nu niet over dat meisje wat jij net in de klas had. We hebben het nu over dit kind. En dan krijg ik ook inzicht in mijn eigen aannames, in hoe mijn eigen denkproces gaat.
Ja, wat jullie dus eigenlijk doen, dat is dat je het niet gebruikt als een diagnostisch middel, zo'n signalenwijzer,
nee.
Maar gebruikt om communicatie mogelijk te maken.
Ja, en heel erg met elkaar ook te helpen om dat onderbuikgevoel, want daar begint signaleren vaak mee,
ja.
zo'n kriebel in je buik.
Zo'n onbestemd gevoel van wat.
Voelt
ja.
Helemaal niet lekker.
Wat is dit?
Ja.
Die. Ja.
Die.
Ja.
Dat is ook wat mensen heel vaak tegen me zeggen. Sorry. Ja, Ted, het voelt niet lekker. Ja, daar kunnen we niks mee.
Ja.
Wat dan belangrijk is, en ook daar helpt de signalenwijzer bij, is dat je elkaar kan helpen om woorden te geven aan, ja, maar wat voelt er dan niet lekker? Komt dat door hoe dat kindje eruit ziet? Komt dat door hoe het kind interacteert met andere kinderen? Of hoe de ouders zich opstellen? Er zijn heel veel vragen te stellen aan elkaar, waardoor je dat onderbuikgevoel woorden kan geven. Waardoor die concreter wordt. En als die echt concreet is, dan kan je er wat mee.
Kun je nou zeggen, op basis van jullie aanpak, die ogenschijnlijk voor mij heel nieuw oogt.
Ja.
En misschien is dat ook wel zo, dat jullie eigenlijk vooruitlopen als Stichting Praat in het kader van zorg en welzijn?
Ja, we zitten wel binnen praten altijd heel erg op preventie en bewustwording. Kijk, bij het instrument bij bestrijden van kindermishandeling is de meldcode. Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld. En wij zitten eigenlijk met alles wat we doen een aantal stappen voor de meldcode.
Aha.
Ja.
Ja, dus je zit ervoor.
We zitten ervoor, ja.
En jullie doen ook iets anders bijzonders. En dat is dat jullie een buurtaanpak gebruiken.
Ja, klopt.
Wat is dat?
De buurtaanpak is eigenlijk dat... Kijk, als het gaat over het signaleren van kindermishandeling... dan is het nodig dat er een verandering komt in hoe mensen daarmee omgaan. En veranderingen die breng je niet teweeg met één scholing. Dat gaat gewoon niet. Mm-hmm. Dus je hebt het nodig om langdurig op een plek in een wijk bijvoorbeeld scholing aan te bieden. Aan verschillende organisaties die daar werkzaam zijn. En dan proberen we alle organisaties in de buurt proberen we te scholen in het signaleren van kindermishandeling. Veel meer bewustzijn te creëren. En wat we ook proberen is om de samenwerking tussen iedereen, om die te verbeteren.
Ook hier weer samenwerking, hier weer communicatie.
Ja. Altijd, daar gaat het altijd over. Ja.
Ja, dus dat faciliteer je?
Ja. En we heten niet voor niks praat.
Ja, en dat is dus ook de kracht, hè, van de hele aanpak. En dat je daar dus ook het vanuit een communicatieve basis doet.
Ja, klopt.
Met jouw medewerkers binnen Praat organiseer je alweer een jaar of 10... want ik dacht dat je daarover eigenlijk zou gaan hebben...
Ja.
De vuile wasmanifestaties.
Yes, ja.
Wat zijn dat?
Dat is
ook... Ik zie plaatjes met oude kleren en teksten erop.
Ja, dat klopt.
Als ik een foto zie.
Als ik het erover heb, dan kijkt iedereen me altijd heel wazig aan. Vuile wasmanifestaties, oké. Okay. Ja. Kijk, wat we doen is, aan de ene kant geven we die scholing aan professionals en aankomend professionals en vrijwilligers. Maar ik denk, als samenleving moeten we leren om erover te praten. Dat betekent dat we het in de samenleving zichtbaar moeten maken dat dit gebeurt. We leren al, wat tenminste de meeste mensen van ons leren, thuis ook, dat je als er nare dingen gebeuren, dat je dan de vuile was binnenhoudt. Want we gaan het er niet over hebben.
Ja.
En dat was voor mij de trigger dat ik dacht... ja, nee, maar op dit punt moeten we juist de vuile was wel buiten gaan houden... want we willen dat er bewustzijn ontstaat. Dus dat is waarom we de vuile wasmanifestatie... waarom ik daar een idee bij kreeg. Toen heb ik contact gezocht met de theatergroep Blik Bijzonder... die zit in Amsterdam. En ik heb aan hun gevraagd... zouden jullie mee willen denken om hier een manifestatie van te maken... Dus hebben we heel lang over nagedacht. Het is nog steeds eigenlijk na 10 jaar nog steeds in ontwikkeling. Maar wat we doen is dat we staan op een openbare plek, op straat of in een winkelcentrum. We hebben een paar droogmolens bij ons. We hebben allemaal verschillende wasmanden bij ons. Ja, zo plastisch is het. En die wasmanden hebben we ook allemaal een titel gegeven. Dus we hebben schurende was, we hebben beschermende was, we hebben stinkende was. Zo hebben we iets van 15 verschillende soorten wasgoed. Je gaat steeds...
En die je ziet me verbaasd natuurlijk kijken. Hè, dat kunnen luisteraars dan niet zien. Maar eigenlijk staat die verschillende soorten was daar voor de ervaringen, neem ik aan.
Ja. En wat we dan doen is dat we mensen die voorbij komen... en we hebben er ook altijd muziek bij.
Wat zei je zo?
We hebben er altijd muziek bij. Er zijn er twee muzikanten die er ook bij zijn... en die zijn dan zo'n hele dag muziek aan het maken.
Maar dan heb je daar dus die vuile was hangen...
Ja.
Met een muziekkorps erbij. Muzikanten erbij. En je probeerde er net volgens mij iets over te zeggen. Wat gebeurt er dan met die toeschouwers? Die mensen die... niets vermoedend naar de appie lopen.
Ja. En die komen ineens dan... en de dames van Monique en Riska van Blik Bijzonder... die hebben zich ook omgekleed tot wasdames. Dus die hebben echt een kostuum ook aan. Dus
ik vind het wel leuk, hoor.
Dat is ook heel leuk. Dus die zien er ook echt anders uit. Ja. En dat alles, dat zorgt ervoor dat mensen nieuwsgierig worden. Dus dan gaan mensen die komen voorbij, die gaan ook naar dat wasgoed kijken en schrikken zich soms echt helemaal een hoedje en rennen heel snel weer weg. Want dan denken ze, hier willen we niks mee te maken hebben.
Dat is te confronterend.
Heel confronterend kan het zijn. Maar wat wij doen als de wasdames en ook de vrijwilligers en ik die er allemaal zijn, we houden iedereen zo goed mogelijk in de gaten. En zodra we zien dat iemand een beetje gaat lezen of geïnteresseerd raakt, dan stappen we zo nonchalant op iemand af en dan gaan we een praatje aanknopen. Van, goh, ben je nieuwsgierig wat er hier gebeurt, waar we het over hebben?
Heb ik toch even tussendoor een vraagje als een soort advocaat van de duivel, om het zo maar te zeggen. Ja. Hè? Want als het te confronterend is voor mensen en ze lopen weg, dan ben jij je doel toch voorbijgeschoten?
Ja, maar wat er heel veel gebeurt is dat mensen ook weer terugkomen, gek genoeg. En dan toch, we hebben echt wel eens dat we gehad hebben dat sommige mensen wel na anderhalf of twee uur zo om ons heen blijven zwermen. En dat hebben we dan in de gaten. En op een gegeven moment merken we, ik weet ook niet precies hoe we dat merken, maar op een gegeven moment voel je van, oké, nu kunnen we wel even naar iemand toe lopen. Ja. En dan gaan we even een praatje maken.
Juist.
En natuurlijk zijn er ook wel eens mensen die heel boos worden. Van, hoe kan je dit nou doen? En dan proberen we het uit te leggen. Van, ja, maar het is gewoon heel belangrijk dat we leren om hierover te praten. En dat zijn soms ook mensen die bijvoorbeeld hele nare ervaringen hebben gehad met jeugdzorg. Die daar ook heel boos over worden.
Ja.
En dan zeg ik, ja, maar wij zijn geen jeugdzorg. Waar het over gaat is dat we ervoor pleiten dat als kinderen in gewelddadige situatie opgroeien, dat er zo snel mogelijk steun en hulp
wat
komt.
Wat moeten jullie dan sterk in je schoenen staan?
Dat is ook, ja.
Ik zou het zelf niet 1, 2, 3 aandurven om iets te vertellen over bijvoorbeeld kindermishandeling of andere thema's die waar zoveel mensen ook mee in aanraking kunnen zijn gekomen. Ja. Dan moet je toch wel een Amerikaans woord of Engels woord skills voor hebben.
Ja.
Daar moet je toch voor geëquipeerd zijn.
Nou, dat is ook zo. Ik bedoel, zeker ook Monique en Riska van Blik Bijzonder, die hebben ook heel veel straattheaterervaring en clinic-clowns ervaring. Dus zij zijn ook heel erg goed in om mensen aan te spreken, om mensen ook de ruimte te geven om weg te gaan. Ja. Of om de mensen ruimte te geven om niks te gaan
maar
zeggen.
Maar voor de duidelijkheid, het gesprek bij de vuile wasmanifestaties vindt wel plaats op een individueel niveau. Het is dus niet zo dat er een podium staat.
Nee, en dat er iemand op het podium
waarop een van jullie een exposé geeft van het slachtofferschap.
Nee. Dat hangt per, dat is ook per vuile wasmanifestatie verschillend. Ja. Is dat ik soms wel door de microfoon een stukje van mijn eigen levensverhaal vertel. Om mensen te laten ervaren dat het kan. Dat je er gewoon over kan praten dat er dan niks heftigs gebeurt.
Ja.
En als ik dat doe, of een andere ervaringsdeskundige, dat nodigt altijd mensen enorm uit om ook open te worden.
Ja.
En het is echt heel bijzonder. Ik heb echt een keer in Amsterdam op het Haarlemmerplein, ik weet niet of je dat kent, daar gaan allemaal trams voorbij en er liep een clubje mensen die dagelijks iets te veel drinken. En nou, was een enorme hectiek op dat plein. En op een gegeven moment zat ik daar met iemand, want we maken ook altijd een zitje. En ik zat daar met iemand en die ging me haar verhaal vertellen. En op een gegeven moment zei ze tegen me, ik voel me hier zo ongelooflijk veilig.
Ja, wat is dat?
Dat komt omdat we...
Ja, precies.
Dat komt omdat we luisteren. Omdat ik met iemand ga zitten, iemand aankijk, ook soms benoem wat ik zie. Ja. Dat ik zeg, volgens mij ben je enorm geraakt. Als je wil, mag je daar met me over hebben. We proberen ook altijd het op die manier te zeggen van als je wil mag je het erover hebben. Als je het niet wil hoeft ook helemaal niet.
Het is bijna therapeutschap.
Het is hoe ik in het leven sta, denk ik.
Medemenselijkheid.
Hoe ik denk ook dat je met elkaar zou moeten communiceren.
Ja.
En dan zijn er echt mensen die soms voor het eerst van hun leven iets gaan vertellen. Ja. En wat we wel altijd doen is dat we zorgen dat er wel lokale hulpverlening aanwezig is. En daar hebben we een soort wat breder doel mee, dat mensen kunnen zien waar ze welke hulp kunnen vinden. Mm-hmm. Maar ook met in ons achterhoofd, als het nodig is, dan zouden we ook meteen wel een connectie kunnen maken en kunnen kijken wat we voor mensen kunnen doen.
Doel van jullie project, hè? Vuile wassen. Dat is om kindermishandeling te leren zien als een, ja, noem het maar, doodgewoon onderwerp.
Ja.
Waar je het over kan hebben.
Ja.
En ook hier even weer die advocaat van de duivel.
Ja.
Kan dat eigenlijk wel bij dat onderwerp? Want het is toch een, ik ga chargeren, een verschrikkelijke misdaad gepleegd door enorme vette criminelen die hun leven lang in de TBS thuis horen.
Nee.
Zo.
Nee. Ja. Plegers van kindermishandeling zijn mensen zoals jij en ik, die bij wie het gewoon even heel, of niet even, maar bij wie het helemaal niet meer lukt. Die mensen die eindeloos in de armoede zitten, mensen die enorm veel stress ervaren, bij wie het gewoon niet meer lukt.
De misbruikers zijn de gefrustreerden.
Nou, meer dan gefrustreerd. Kijk, als je bijvoorbeeld langdurig... armoede is een van de grootste indicatoren op het ontstaan van kindermishandeling. Daarmee zeg ik niet dat iedereen die in armoede leeft zijn kinderen mishandelt. Hè? Dat zeg ik dus absoluut niet. Alleen, het is wel een... Armoede is zo'n grote stressfactor. Ik weet niet of jij het kent dat je aan het eind van je geld een stukje maand over hebt. En dat er dan nog een rekening binnenkomt. Wat er dan, ik ken dat namelijk wel, wat er dan gebeurt alleen al fysiek in je lijf. Je hartslag gaat omhoog, de spierspanning wordt groter. Je hele denken wordt alleen maar in beslag genomen door cijfertjes.
Ja, je gaat helemaal naar je hoofd.
Je gaat het alle...
Je kan je lichaam niet meer voelen.
Nee, dus er gebeurt van, ja, dus de enorme stress. En als die stress namelijk lang genoeg aanhoudt, krijg je echt chronische of toxische stress. Dus daar zit je helemaal in. En dan komt jouw zesjarige en die gaat lopen zeuren over een nieuwe iPad. En die blijft ook maar zeuren. En die zeurt nog een keertje. En die zegt, ja, maar jij bent ook een hele stomme vader dat ik dat niet mag hebben. En jij zit helemaal, je hebt echt een soort waterhoofd van de financiële zorgen.
Ja, je zou een map verkopen.
Ja.
En dat is dus wat er gebeurt.
En dat is dus precies wat er gebeurt.
Ja.
Dus ik denk, we moeten mensen die dit soort dingen... En soms heb je natuurlijk echt iemand tussen die gewoon lelijk is, die gewoon, ja. Maar even die mensen buiten beschouwen. Voor de rest denk ik dat je mensen die dit soort dingen doen, die moet je gaan ondersteunen. En je moet ook tegen mensen zeggen, wat je doet, dat kan niet, dat mag ook echt absoluut niet. Maar de reden waarom je tot hier gekomen bent, ik denk dat ik me daar wel iets bij voor kan stellen.
Ja.
En als je op die manier gaat communiceren met mensen, dan zit er ook al veel minder oordeel op. Hoewel, je kan wel, de daad mag je blijven veroordelen, maar dan hoef je niet de mens zelf helemaal te veroordelen. En dan kan je veel eerder ook tot een betere hulpverlening komen.
Maar het is natuurlijk niet alleen maar armoede. We hebben hier bij het Hapsishuis Radio hebben we een keer een meneer gehad om te praten over, Taco Engelfried was dat, over het verdwenen zelf. Dus
ja.
Kinderen, bijvoorbeeld kinderen die met een narcist narcistische vader zitten, zoals in de tijd met, in waar was dat ook alweer, ergens in het noorden van het land, dat we erachter kwamen dat daar dus kinderen in een boerderij zaten.
Oh, de kinderen van Ruinewold.
Precies.
Ja, die.
Van Dorsten.
Ja, ja.
Die jongens die wonen hier volgens mij gewoon allemaal in de Rattenstad inmiddels. Maar
ja.
Dat is ook een kindermishandeling, maar dat is een heel andere vorm.
Jazeker, maar als je kijkt naar die pleger, ja, die man,
ja,
daar zou je van kunnen zeggen, ik ken hem niet, dus ik ga geen diagnose stellen.
Nee, tuurlijk.
Maar je zou kunnen zeggen, deze meneer, die had echt wel een aantal mentale issues, mm-hmm, waardoor hij tot hele rare keuzes is gekomen, die heel beschadigend waren voor zijn kinderen.
Ja.
Maar moet je dan zeggen, deze man is alleen maar slecht? Of moet je zeggen, deze man, er gaan een heleboel dingen fout in zijn hoofd. En we moeten kijken hoe we er dan voor kunnen zorgen dat hij A, zijn kinderen niet meer kwaad kan doen. En B, ik vind ook dat je dan moet kijken, maar wat kunnen we doen om deze man verder te helpen?
Ja.
En misschien is helpen in zijn geval wel de enige beste oplossing om hem inderdaad vast te zetten. Dat zou heel goed kunnen.
Mm-hmm.
Maar misschien zijn er ook andere mogelijkheden.
Ja, maar je ziet dus dat hele palet waarin die kindermishandeling kan plaatsvinden. Jij zegt armoede is de grootste factor.
Is er een van, ja, dat is,
zijn er nog andere grote factoren die je hierin zou willen meenemen?
Voor ons, verslavingen om... bijvoorbeeld. Oh, dat, ja. daar zitten ook een. En dan denken we altijd meteen aan drugsverslaafden. Maar alcohol is een van de grootste problemen. Ook in onze samenleving qua verslaving. En we vinden alcohol allemaal echt heel normaal. Want ongeveer iedereen drinkt. Ja. Maar dat geeft hele grote problemen. Dus verslaving. Of wat ook een hele groot risicofactor is, is als er binnen een gezin sprake is van een chronische ziekte. En dat kan zijn bij de ouders, maar het kan ook zijn bij een kind. Als een kind geboren wordt met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dat vraagt een enorme draagkracht van ouders om goed voor zo'n kind te zorgen. Mm-hmm. Als die draagkracht er niet helemaal is,
kan het heel fout gaan.
Kan het heel erg fout gaan, omdat mensen enorm overvraagd worden. Dus, en het is dus niet dat mensen denken, nou, ik zet een kind op de wereld, dan ga ik lekker even alle hoeken van de kamer laten zien.
Kindermishandeling wordt bepaald door de draagkracht van de potentiële dader. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, voor een deel wel.
Dus het is draagkracht?
Het is voor een deel draagkracht, ja. Kijk, ik ben zelf mishandeld. En mijn vader komt uit een heel erg dysfunctioneel gezin, waarin hij, denk ik, ook echt de meest vreselijke dingen heeft meegemaakt. Die heeft hij niet verwerkt. Toen is hij getrouwd met mijn moeder. Kregen ze 6 kinderen. Werd hij boer, wat hij absoluut helemaal niet bij hem paste en niet fijn vond. Ach. Een totaal gefrustreerde man die vast zat in zijn leven. En dus ging hij dingen doen waar ik heel erg het slachtoffer van ben geweest.
Wat deed hij?
Mijn vader die was gewelddadig. Niet dat hij mij sloeg en ook mijn broers en zussen niet en ook mijn moeder niet. Maar wel dat alles bij ons in huis kapot ging. Hij dronk gewoon heel erg veel. En hij heeft mij ook seksueel misbruikt.
Oeh.
Ja. En nu gaat iedereen denken, oh, dat is echt het allerergste wat je kan overkomen. Maar er zijn ook andere vormen van kindermishandeling die soms echt nog veel meer schade toebrengen. En soms ook echt nog heel veel meer, veel naarder voelen.
Wat kan erger voelen dan dat?
Ik ben ook mishandeld door mijn moeder. En die heeft mij heel erg psychisch mishandeld. En dat is vanaf mijn geboorte tot ver in mijn volwassenheid geweest. En die schade is voor mij vele malen groter zelfs dan de schade door het seksueel misbruik. En bij mij is dat wel ook omdat het seksueel misbruik van mijn 5e tot mijn 8e is geweest. Dus dat is een redelijk beperkte periode. En de psychische mishandeling heeft heel veel langer geduurd.
Ja, dus heb je daar waarschijnlijk meer schade als mens van, ja, jij kan het beoordelen.
Ja, nee, dat klopt. Dat zo voelt dat voor mij ook. Maar het bijzondere is altijd wel, als ik zeg dat ik seksueel misbruikt ben, dat iedereen daar...
Iedereen gaat aan.
Ja, en dat vindt men het allerergste. Het is ook erg, maar het hoeft niet altijd het allerergste te zijn.
Ja. Ik sprak laatst iemand in een heel ander kader. Ik leg het maar even aan je voor, hoor. Die haar dochter overleed toen haar dochter 18 was. Dus zij verloor haar dochter.
Ja.
En zij zei tegen mij van, altijd wordt gedacht dat het ergste is wat in je leven heeft plaatsgevonden.
Mm-hmm.
Want iedereen roept dat.
Ja.
Met alle respect voor dat roepen, hè, want dat zal zonder meer voor velen zo zijn. Hè?
Ja.
En ze zei tegen mij in ieder geval, dat is niet zo.
Nee.
Het is voor mij niet het allerergste.
Ja.
Ik heb me niet gevraagd, ik heb niet aangedurfd wat het dan wel zou
zijn.
Wat het
dan wel het
even om met je te delen.
Ja. Dus maar dat zijn wel altijd de aannames die we doen en die zo sterk zijn en die zo verankerd zijn ook in onze samenleving. Ja. Dat het soms ook ingewikkeld is om dan te zeggen, ja, hallo, ik denk daar een beetje anders over.
Ja.
Ja.
Ja, want op het moment dat het in het nieuws is, dan ga je dat natuurlijk inslikken.
Ja.
Als seksueel misbruik in het nieuws is, want als je dat niet inslikt,
dan ga ik dan niet zeggen.
Dan kan je zomaar hate mail verwachten bij Stichting Praten. Daar zit je ook niet op te wachten.
Nee, daarom.
Overigens ernstig dat zo uitwerkt. Hè?
Ja.
Ik vond iets interessants, want wat jij schrijft veel. De veiligheid van deelnemers aan de vuile wasmanifestaties wordt, schreef je toen laatste, niet bepaald door de omgeving, maar door de mate van aandacht van het verhaal dat iemand te vertellen heeft.
Ja.
Hoe komt dat, dat die aandacht dat bepaalt, jullie veiligheid bepaalt?
Ik denk dat dat er ook heel erg mee te maken heeft dat mensen die een vorm van kindermishandeling hebben meegemaakt, dat gaat ook heel vaak gepaard met niet gezien worden en niet gehoord worden. En dat bepaalt ook voor een deel de onveiligheid die in je systeem ontstaat. Dus op het moment dat je dan iemand tegenover je hebt die jou heel goed ziet en heel goed naar je luistert, dat vult een klein beetje dat gat wat ooit ontstaan is. Mm-hmm. Dus dat is denk ik waarom het zo goed werkt.
Ja, dus het is echt een waarborg voor de veiligheid, die aandacht.
Ja, ja. Ja.
Veiligheid zou worden vergroot, je noemde het er straks al eventjes, door het luisteren naar een verhaal zonder oordeel, schrijf je ook. Hè?
Ja, ja.
Aan de andere kant, hè, oordelen is natuurlijk, je ziet me alweer wegkijken van, hè, nu gaat hij komen. Ja, het is natuurlijk een menselijk vermogen.
Ja, tuurlijk.
Hoe zetten we dat dan helemaal uit?
Helemaal uit lukt natuurlijk nooit.
Gelukkig.
Nee, als ik dat zou kunnen, zou ik een heilige zijn en dat ben ik niet. Wat ik wel kan doen, is als ik naar iemand luister, dat ik me steeds heel erg bewust van ben dat ik oordelen aan het vormen ben. En als ik een oordeel gevormd heb, dat ik die dan als het ware even uit mijn systeem pak en opzij zet, zodat die even niet meedoet in het gesprek. Ja. En daarna, als iemand weg is, dan mag ik hem er weer bij pakken. En dan mag ik ook best wel eens tegen iemand anders zeggen, nou, wat ik nou toch, boe. Maar in het gesprek zelf helpt het gewoon niet om de oordelen mee te nemen. Want op het moment dat jij iets aan mij vertelt, hè, iets wat je heel erg vindt of wat je heel moeilijk vindt, en je ziet bij mij dat ik daar iets van vind, dat beïnvloedt meteen hoe jij daar verder over kan praten. Als je bij mij iets van afkeuring bespeurt, of als jij iets verteld over je ouders en je bespeurt meteen bij mij dat ik bijvoorbeeld heel kwaad word op jouw vader, dan wat er kan gebeuren is dat jij meteen gaat denken, ja, maar dan moet ik mijn vader even meer gaan verdedigen. Of dan moet ik hem even iets meer in een positieve licht gaan zetten. En als ik dat niet laat merken, dan geef ik jou gewoon de ruimte om alles te zeggen zoals jij het zou willen zeggen. En het is bijna niet te doen en het is ongelooflijk ingewikkeld, maar daarnaar streven, dat helpt wel.
Ja, om te voorkomen dat je in fixatie van het eindoordeel terechtkomt ook, want dat is dan de gestolde ervaring en kan het geen kant meer op.
Nee, dan is het zoals het is, terwijl het misschien helemaal niet zo is, wat jij meteen bedenkt.
Ja. In een van je recente columns verwijs je naar het programma Wintergasten van de VPRO uit 2021.
Ja.
Ik ga wat dingen vertellen erover, want in een van de afleveringen van Wintergasten was Grayson Perry te zien, te horen. Hij werd toen geïnterviewd door Janine Appring nog. Hè?
Ja.
Perry is een Britse kunstenaar, documentairemaker en schrijver. En het beeldende werk van hem is heel divers. Hè? Hij maakt bijvoorbeeld keramiek, wandtapijten, schilderijen, jurken ook. En in dat interview gebeurde er iets dat op jou hele grote impact had, schreef je. Een teddybeer genaamd Alan Measles pakte hij er in het interview met Janine Appring bij. En waar staat die teddybeer Alan Measles voor jou dan precies voor?
Nou, wat ik zo ongelooflijk mooi vond in dat interview en wat mij enorm raakte, was dat hij ging uitleggen hoe zijn verbeelding, zijn fantasie, hem geholpen had om zijn jeugd te overleven. Die measles, die teddybeer, die had hij gekregen toen hij de mazelen had. Dus vandaar dat hij measles heette. En die heeft hij altijd bij zich gehouden. Mm-hmm. En hij heeft hem heel veel eigenschappen toegedicht. En hij had ook echt gesprekken met Mr. Measles. En eigenlijk heeft die hem ook een beetje geleerd hoe hij sociaal wat vaardiger kon worden.
Dus een denkbeeldige gesprekspartner.
En dat heeft hem enorm geholpen. En toen hij dat zo zat te vertellen, toen wat er meteen bij mij gebeurde, was dat ik een herinnering kreeg dat ik bij ons thuis, ik had een oranje fietsje, een doortrappertje, weet je, zonder remmen. En dat ik, het was toen nog niet zoveel verkeer en we woonden in een polder, dus daar kon je makkelijk op straat heen en weer fietsen. En dan bedacht ik altijd dat ik meedeed aan de wereldkampioenschappen kunstfietsen. was ik een jaar of 5, 6 of zo, zoiets. Wereldkampioenschap kunstfietsen. En dan ging ik 8 fietsen. En dan ging ik met 1 benen omhoog en met 2... Nee, ik deed van alles. En in mijn hoofd hoorde ik gejuich en applaus. En die momenten van dat ik dat soort dingen verzon... hielpen mij enorm om een klein beetje zelfvertrouwen en eigenwaarde op te bouwen. Dus als ik dat gedaan, als ik mijn fantasie had ingezet en dan had ik mezelf min of meer opgeladen. En als ik dan naar binnen ging en het werd vreselijk, dan kon ik dat veel beter dragen, omdat ik dat moment had gehad.
Juist.
Dus daarin, en ik ken meer verhalen, ik ken ook iemand en die zei, ja, ik schreef vroeger altijd echt fantastische kinderboeken. Ik was de allerbeste kinderboekenschrijver ooit. En dat helpt enorm. Dus die verbeelding en ook leren om dat in te zetten... is ongelooflijk belangrijk voor kinderen.
Ja, vooral dat leren om het in te zetten. Hè? Ja,
ja,
precies.
Ja, zeker. Ja.
We hebben het er natuurlijk over kinderlijke trauma's. Hè?
Ja.
Hoe ontstaat dat nou eigenlijk precies?
Hoe ontstaat dat nou precies?
Ja, ik bedoel, we praten erover... maar wat maakt iets tot een trauma...
Nou, wat er
weet je wat ik namelijk denk? Dat is de achtergrond van de vraag. Dan ben ik ook transparant naar je.
Ja.
Een kind kan toch ook gewoon door een trauma heen groeien?
Een kind kan groeien, kan door iets heen groeien wat inderdaad heel naar is geweest. Maar als er vervolgens aandacht is geweest voor, goh, wat voel jij je naar? En kom eens even hier, want ik ga je troosten, enzovoort. Dan krijgt een kind de gelegenheid om dat nare te ervaren en nou, je eigen te maken en aan te kijken. En vervolgens denk ik, oké, ik heb het niet meer nodig, hop, weg. Mm-hmm. Als die troost er niet is en als die aandacht ervoor niet is, ja, dan moet je dat als kind op een of andere manier zelf zien te dragen. En daar gaat het vaak mis.
Juist.
En wat er ook gebeurt, is dat het, zeker bij kindermishandeling, is het niet één ding wat er gebeurt. Het is een aaneenschakeling van onveiligheid, van geweld, van niet gezien worden, van gekleineerd worden, nou, van alles. Dus het
en dat
is
kan de wond van het trauma dus veel groter maken.
Ja, en op een gegeven moment stolt hij gewoon. En dan is het echt een beweging die niet is afgemaakt. Dus op het moment dat er iets anders gebeurt, wat een beetje lijkt op wat ik vroeger heb meegemaakt, dan val ik meteen weer in die gestolde ervaring. Ja. En wordt het weer waar.
Hoe merk ik het als ik ouder ben dat ik een trauma heb? Wat zijn nou indicaties?
Het is vooral, denk ik, dat er een soort basisgevoel... tenminste, zo heb ik dat zelf ervaren... dat ik heel lang een basisgevoel... of nou, eigenlijk was er geen basisgevoel. Ik had geen basis in mezelf. Ik kende mezelf niet. Ik wist niet wie ik was. Als je aan mij vroeg, wat vind je nou lekker om te eten? Dan ging ik eerst aan jou vragen... proberen uit te vinden wat jij lekker vond om te eten. En dan gaf ik het antwoord wat jij eigenlijk had willen geven.
Juist.
Dus er is geen enkele... Er is geen basis, er is heel weinig levensvreugd. Je bent heel vaak hartstikke moe. Je lijf gaat aan alle kanten pijn doen. En het leven kost gewoon ongelooflijk veel moeite.
Ja.
En dan kan je eerst denken, ja, maar dat komt omdat ik een baas heb. En die is echt een ongelooflijke vervelende baas. En dus ik ga een andere baan zoeken. Ja, shit, kom je weer bij een hele vervelende baas. En daarna weer, en daarna weer. Dus op een gegeven moment is het belangrijk dat je leert om naar binnen te kijken. Van ja, maar wat is er nou in mezelf waardoor dit steeds gebeurt? Ja. En dat is een heel pijnlijk proces.
Ja, want dat is een voelen ook, hè?
Dat is voelen. Ja. En dat is ook wat ik, tenminste in mijn geval, wat ik ook heel erg had afgeleerd thuis. Want als ik niet ging voelen, dan kon ik het beter dragen.
Ja, dus je stapte er maar overheen als slachtoffer.
Ja, niet zozeer over... Ik schakelde het uit. Het was niet eens zozeer overheen stappen, maar uitschakelen.
Mm-hmm. Ja, gewoon het bestaat niet.
Ja.
Klaar?
Ja, klaar.
Ja, ja. We hebben het straks gehad over verbeeldingen.
Ja.
Je hebt heel overtuigend, hè, naar aanleiding van Ellen Measles, hè, van de teddybeer, verteld over dat zo enorm waardevol is.
Ja.
En toch, hè... Je ziet me alweer wegkijken.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat er gezegd wordt, ja, het is allemaal wel leuk met die verbeelding en die fantasie en dat soort dingen. Maar feitelijk is dat toch een vlucht uit een feitelijke situatie, een feit dat zich aan je voordoet.
Ja, yes, is ook zeker zo, ja. Maar soms heb je die, zeker als kind, heb je die vlucht ook echt nodig om het te kunnen overleven.
Dus vluchten is eigenlijk een hele goede, het is een basisemotie eigenlijk, hè? Ja. Vluchten, ja. Net als angst. Ja.
Maar als ik vroeger niet gevlucht was en de hele tijd echt vol in bewustzijn had moeten meemaken wat ik heb meegemaakt, nou, dan had ik hier echt niet gezeten. Ja. Dat is niet te dragen.
Ja.
En gelukkig is het systeem, het menselijk systeem, je lijfelijk systeem en je psyche in staat om allerlei uitgangetjes te vinden, waardoor het minder heftig wordt, waardoor het minder erg wordt.
Dus als je verbeelding gebruikt in zo'n situatie, is dat als kind, hè? Is dat niet meteen een nadeel omdat je het dan op een verkeerde manier leert om met de situatie om te gaan?
Nee.
Het is heel functioneel.
Ik vind het heel erg functioneel. Ja. En het moet niet zo zijn dat je in een totale fantasiewereld gaat verdwijnen. Want dan is het niet meer oké. Okay. Ja. Maar als je het kan inzetten om bepaalde situaties beter te dragen. Of om jezelf wat te versterken. Mm-hmm. Ja, dat is alleen maar prachtig.
Ja. Er wordt in deze tijd, we hadden het er al over, in verband met jouw eigen ervaring.
Ja.
Heel veel voor en met kinderen over seksualiteit.
Ja.
En hun grenzen daarin gesproken. Hè?
Ja.
En dan denkt iedereen, het is natuurlijk een goede zaak, want dat maakt ze weerbaar als je het over grenzen hebt. Hè?
Ja.
En jij zegt op een gegeven moment, wat een, het is mijn woord, of wat een kul.
Ja.
Maar die moet je me uitleggen.
Ja, of niet zozeer, als mensen zeggen, we moeten kinderen weerbaar maken tegen seksueel misbruik, daar word ik altijd inderdaad heel boos van.
Waarom?
Omdat de meeste plegers van seksueel misbruik zijn bekenden van kinderen. Dus het gaat over vaders, moeders, tantes, opa's, voetbalcoaches, priesters. Allemaal mensen die kinderen kennen. In mijn geval was het mijn vader. En als iemand tegen mij zegt, kinderen moeten weerbaar zijn tegen seksueel misbruik, dan het eerste wat ik dan denk is, hoe had ik als 5-jarige weerbaar moeten zijn tegen mijn vader?
Het is eigenlijk een belediging.
Het is bijna victimblaming.
Ja, precies. Ik krijg,
voor mij voelt het alsof ik dus mede verantwoordelijk ben. Want als ik nou maar nee had kunnen zeggen tegen mijn vader, ja, dan was het allemaal niet gebeurd. Denk ik donderop zeg. Hoe moet je als kind van 5, terwijl je totaal afhankelijk bent van je ouders, hoe moet je nee zeggen tegen iemand die dit soort dingen met je doet?
Ik zat ook even te denken,
ja?
Toen ik dit interview maakte met jou, van ja, als je zegt, over die weerbaarheid, dan is dat ook meteen heel individueel gericht. Jij moet weerbaar zijn.
Ja.
Terwijl je bent gewoon onderdeel van een omgeving waar ook anderen zijn.
Ja.
En dat is altijd een proces van zoeken.
Ja, klopt.
Dus dat leer je af als je zegt van je moet maar weerbaar zijn en je grenzen stellen. Ben je het mee eens? Of?
Ja, nee, ik ben het heel erg met je eens.
Okay.
Ja. En ik denk ook altijd in dat verhaal, en waar is de pleger? Waar wordt de pleger ter verantwoording geroepen? Als we zeggen tegen kinderen, ja, maar jij moet weerbaar zijn. Mag dan een pleger gewoon doen wat hij wil?
Is dit dan ook dat hele gelubbel over die weerbaarheid? Hè?
Ja.
Is dat dan een gevolg van onze individualisering?
Dat weet ik niet. Ik denk dat het zeker een gevolg is van dat we allerlei manieren bedenken en proberen te bedenken om dit uit te bannen. Om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. En dat gaat gewoon niet.
Nee. Het blijft gewoon, hè?
Het blijft gewoon. Maar als ik maar kan denken, ja, maar ik heb mijn kinderen weerbaar gemaakt, dus kan het niet gebeuren.
Waar is het dan nog wel goed voor? Kan je nog één positief punt noemen? Of gaat hem dat niet worden?
Natuurlijk, ik vind het echt ongelooflijk belangrijk dat kinderen ook leren over seksualiteit en ook hun grenzen zeker leren. En dat je daarin, zodat je ook in relaties bijvoorbeeld kan zeggen, met je eerste vriendje, joh, maar wat je nou doet vind ik eigenlijk niet zo heel fijn. Dat is heel erg mooi. Maar als het gaat over zo'n gewelddadige situatie, dan vind ik weerbaarheid kul.
Ja, en dan gaat het vooral om luisteren.
Ja.
Zeg je, hè? Dat is toch wel echt jouw pleidooi van luisteren en aandacht.
Ja.
Toch, hè, waarom is juist dat belangrijk in plaats van al dat weerbaarheidsgelummel?
Omdat ook
Het is vrijdagmiddag. Ja.
Oké. Okay. Ja. Maar luisteren naar wat kinderen, trouwens ook naar wat plegers te vertellen hebben, dat geeft je toch informatie waardoor je zou kunnen kijken van oké, maar als dit is wat er aan de hand is, wat zouden we dan met elkaar kunnen bedenken om te gaan ondersteunen en te gaan helpen? In plaats van dat ik ook, hè, wat ook heel vaak gebeurt, is van oh ja, nee, maar dit is echt zo erg, nu moet ik meteen gaan stoppen en dan ga ik vergeten te vragen aan slachtoffers bijvoorbeeld wat zij nodig zouden hebben, want ik vul het meteen in. Dus die weerbaarheid, hè, die moet wel dus ook zijn tegen de pleger van het seksueel misbruik, maar weerbaar zijn tegen opgedrongen hulp of hulp die je eigenlijk op een andere manier zou willen hebben, die is dan weer minder geaccepteerd.
Ja, begrijp ik. We roepen altijd seksueel misbruik. Mm-hmm. En je hebt daar ook je eigen ervaringen mee, maar we hebben er allemaal beelden van.
Ja.
Maar welke vormen daarvan kennen wij eigenlijk?
Het gaat over verkrachting, het gaat over aanranding, het gaat over, als je het hebt over seksueel misbruik van kinderen, heb je het ook over kinderen die gebruikt worden om kinderporno mee te maken.
Oh ja, die is er ook nog.
Die is er ook nog. Sexting, het online misbruik is tegenwoordig ook wat regelmatig gebeurt. Dus daar hebben we het eigenlijk over.
Ja, dus dat is een breder begrip dan puur en alleen een ongepaste daad.
Ja. Kijk, en als iemand in de bosjes, een man staat in de bosjes met zijn geslacht te zwaaien, ook dat is seksueel misbruik.
Komt alleen heel weinig voor, hè?
Dat is het minst wat er voorkomt.
Het minst zelfs. Zit allemaal in de familiaire of
in ieder geval in de bekende, sfeer. Dus het kan ook echt een voetbalcoach zijn of de priester die geen familie is, maar die je wel heel goed kent.
Ja. En als dat heeft plaatsgevonden, wat gebeurt er dan met een kind?
Heel vaak worden kinderen tijdens het misbruik ook bedreigd. Je mag er niet over praten. Zorg dat het, we gaan het er nooit over hebben. Mijn vader zei tegen mij, als je er hier ooit over praat, wordt iedereen boos op jou. En gaan we allemaal verhuizen. Nou, dan hou je echt je mond wel.
Chantage, ja.
Ja, en dat gebeurt ook heel vaak. Dus de slachtoffers worden over het algemeen heel erg bedreigd. En worden ook heel vaak mede verantwoordelijk gemaakt voor het misbruik wat heeft plaatsgevonden. Mm. Ja, maar als jij niet daar had, je had al wel een heel kort rokje aan. Eigenlijk ook wat in andere vormen van misbruik heel vaak gebeurt, is dat er toch ook heel vaak gekeken wordt naar wat heeft het slachtoffer gedaan. En dat is ook iets wat ook bij kinderen speelt. Hè, en wat plegers dan ook heel vaak wel doen. Van ja, maar jij, en eigenlijk voel je toch ook wel lekker. Zijn ook heel vaak, en zeker ook bij jongens, maar ook bij meisjes, is dat het lijf gewoon wel reageert. Dus je kan gewoon een erectie krijgen, je kan gewoon vaginaal vochtig worden, dat kan. Waar een pleger ook gebruik van zou kunnen maken en zou kunnen zeggen, maar kijk dan, je vindt het toch lekker? Nou, dat gaat in je wonen.
Ja, het gaat heel verwarrend worden.
Het gaat enorm, de verwarring is ongelooflijk groot.
Kan het je zo'n ervaring met verwarringen,
ja,
kan het je sterker maken?
Ik weet niet of dat zo is. En die vind ik ook altijd een beetje lastig. Omdat mensen inderdaad soms ook wel zeggen van, nou, ik vind het ook niet zo, eigenlijk, ik ben er zelfs soms een beetje stiekem blij mee, want hij heeft me wel heel erg sterk gemaakt en ik heb er heel veel van geleerd. Nou, eerlijk gezegd denk ik dan altijd donder op, want sommige lessen had ik dan echt liever niet geleerd.
Ja, precies.
En het is natuurlijk prachtig als je er ook iets positiefs mee kan doen en het voor jezelf ook zo kan draaien, maar ik vind hem altijd wel een beetje lastig.
Ja, je zei het al, hè, dat mensen die kinderen misbruiken in verreweg de meeste gevallen, verreweg, hè, bekende van de kinderen zijn.
Ja.
Hoe komt dat eigenlijk?
Hoe komt dat eigenlijk? Dat is een hele ingewikkelde... Je hebt ook verschillende soorten plegers. Je hebt plegers, je hebt pedoseksuelen. Een pedoseksueel is iemand die seksuele handelingen verricht bij kinderen van... sommige mensen houden heel erg van kinderen tussen de 8 en de 12 bijvoorbeeld. En dan plegen ze seksuele handelingen. Maar als een kind 12 is, dan is die aantrekkingskracht voorbij. Maar het gaat ook heel vaak over frustraties bij mensen. Het gaat over het gebruiken van macht. De ander kunnen overheersen.
Eigenlijk alles wat in communicatie, en dus ook intieme communicatie, kan plaatsvinden.
Ja.
Als dat zo is, hè? Als het in al die relaties zo kan gebeuren, is het toch eigenlijk ook helemaal niet uit te bannen?
Nee, maar dat is volgens mij ook niet uit te bannen.
Zo?
Ja. Ik denk dat geen enkele vorm van kindermishandeling uit te bannen is.
Ja, maar dan spreek je als directeur van de stichting aan. Je voelt hem al aankomen.
Ja.
Waarom besta je dan? Als je het niet kunt uitbannen. Als je het niet...
Dat kunnen we niet. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat de hulpverlening en de ondersteuning van de slachtoffers en ook van de plegers veel beter gaat worden. En veel eerder gaat plaatsvinden.
Ja, daar heb ik toch een vraag over. Want we gooien namelijk alles wat met kindermishandeling te maken heeft met vette chocoladeletters in kranten.
Ja.
Er wordt met stemverheffing ook over gesproken in onze maatschappij. Als er weer eens zo'n... iets naar buiten komt. Er worden ook dingen bij verzonnen. Ja. In Ruinerwold zou een kelder zijn geweest die nooit is geweest.
Nou, ja.
Waar dan iets met die kinderen zou zijn gebeurd. Wat nooit heeft op die manier heeft plaatsgevonden. En we gaan heel erg in op de rol van het justitiële proces.
Ja.
Dus de politie, de justitie. En ik vraag mij wel eens af. Wat heeft nou een slachtoffer aan zo'n justitieel proces? Want daar zweren we bij, hè? We geven mensen zelfs inspraak in de rechtsgang, terwijl eigenlijk in oorsprong die rechtsgang dader gebaseerd is.
Ja, ja. Ja, ik denk dat het soms voor mensen echt heel fijn is dat er iemand zegt, iemand officieel zegt, datgene wat gebeurd is, is fout. En het is niet jouw fout, maar het is echt de fout van de pleger. Dat kan wel enorm helpen bij het herstel. Dat je daarin echt erkend wordt van, ik ben slachtoffer, je wordt daardoor verontschuldigd. En dat kan heel helpend zijn. Wat ik wel denk over die grote chocoladeletters in de kranten en zo, die hele grote ophef, en dan, dat we dan iedereen de schuld geven, behalve onszelf. Ik als buurvrouw, ik als leerkracht, ik als huisarts. Ik heb blijkbaar zoveel signalen gemist. En het is nu helemaal uit de hand gelopen. Terwijl als we als samenleving leren om veel eerder te kijken van, allemaal, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En hé, maar dat voelt helemaal niet lekker. Wat zouden we daar aan kunnen gaan doen? Hoe zouden we daar ondersteuning in kunnen geven? Dan, misschien kan dan zo'n heel gezin niet met chocoladeletters in de krant. Want er is, kijk, je kan het niet uitbannen, maar je kan er wel voor zorgen dat de gevolgen gewoon veel kleiner worden. Als je eerder ingrijpt, als je eerder gaat ondersteunen. Ingrijpen is geen goed woord trouwens.
Ja, ja, ja. Begrijp ik. En ben jij tevreden over die hele kaart van de hulpverlening die hier bestaat?
Nee, niet echt.
Jeugdzorg en zo?
Ja.
Kan je daar iets over zeggen? Wat de staat daarvan is? Wat beter zou kunnen misschien. Geef je wel erg veel vragen tegelijk.
Ja. Nou, ik denk dat iedereen die bij jeugdzorg werkt, die doet zijn stinkende best. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar de manier waarop we het georganiseerd hebben is niet de beste manier. En waar we heel erg veel nadruk op leggen is ook heel erg op alle protocollen, op de lijstjes, op... Als ik dit zie, dan is het dus dat. En het ingewikkelde bij kindermishandeling en ook bij huiselijk geweld is dat het altijd enorm afhankelijk is van de hele context.
Mm-hmm.
Dus als je zelfs binnen één gezin, hè, waarin twee kinderen bijna hetzelfde meemaken, kan het ene kind heel heftig beschadigd raken, terwijl een ander kind denkt, heel fijn was het niet, maar voor de rest heb ik er niet zoveel last van. Wat dan ook echt waar kan zijn. Dat betekent dat je in dat ene gezin, in diezelfde situatie, op twee manieren aan het werk zou moeten. En dat is wat we niet kunnen.
Ah, het is gestandaardiseerd.
Ja. En wat er dan gebeurt is dat we niet goed genoeg luisteren. Niet de energie steken om het hele verhaal te gaan horen. Om dan heel goed te luisteren. En dan pas te gaan kijken, oké, maar als dit er is en deze problemen liggen eronder. Oké, maar dan moeten we misschien dat en dat gaan doen. Nu is het zo standaard dat we daar niet aan toekomen. Dus we starten heel vaak interventies, terwijl niet het hele probleem helemaal duidelijk in kaart is. En dan na 2 jaar concluderen we dat de interventie niet werkt. Nee, dat klopt, want je bent niet echt met het... Je bent niet met het juiste probleem bezig.
Ja, en je bent dus te snel op je effectiviteit gegaan... Ja. In plaats van dat je eerst onderzocht hebt wat het is.
Ja. En dat betekent aan de voorkant dat je meer tijd nodig hebt... om dat heel goed uit te vragen en goed naar te luisteren. Ja. Maar in het hele proces daarna win je heel veel tijd.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd.
Ja. Ja. Over het verkeerde startpunt kiezen. Hè?
Mm-hmm.
We geloven, dat schrijf jij ook op een gegeven moment ergens... Ja. Dat iemand die goed doet... dat hij ook goed is.
Ja.
En dus geen afschuwelijke dingen met anderen kan doen.
Ja.
En waarom is dat zeker niet juist?
Omdat je bent niet je gedrag.
Die moet je uitleggen.
Ja, tuurlijk word je...
Ben ik me hier daarvoor nou zo goed aan het gedragen?
Nee, maar je kunt dingen doen. Ja, je kunt ook hele foute dingen doen zonder dat je een fout mens bent. Ik vind het mooist zichtbaar is dat echt in de documentaire reeks We Need to Talk About Cosby. Over Bill Cosby.
Ja.
Zwarte man, komiek, die in de jaren, ik weet niet meer, 80, 90...
80, of, dacht ik, ja. Ja. Enorm populair is geweest.
Enorm populair en hij heeft ongelooflijk...
Cosby Show, hè?
Ja. Ja, de Cosby Show. Hij heeft ongelooflijk veel ook gedaan, heel veel goede dingen gedaan voor de emancipatie van de zwarte mensen.
Zeker.
En hij heeft ook pedagogisch klimaat, daar heeft hij ook heel, heel erg, heel sterk en heel positief toe bijgedragen, om dat te verbeteren.
Ja.
Echt fantastisch man, vond iedereen in wat hij daarin deed. Ondertussen heeft hij in diezelfde periode, ik weet het in het getal niet helemaal meer zeker, maar iets van 70 vrouwen verkracht, misbruikt. En wat je in die documentaire ziet, het zijn geloof ik 4 uitzendingen, maar wat je in die documentaire ziet, hij wordt eerst heel erg neergezet als de man die fantastische dingen heeft gedaan, en die heeft hij ook gedaan. En vervolgens komt dat misbruik naar voren. En wat je dan ziet gebeuren is dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar dat misbruik, dat klopt niet, die vrouwen die liegen allemaal, want moet je eens kijken wat een goede man het is, wat hij allemaal voor goeds gedaan heeft. En er is ook een groep mensen en die geloven de vrouwen. En die zeggen, ja, maar al dat goede, dat is alleen maar schijn. En hij heeft daarmee rookgordijnen opgetrokken, zodat hij kon doen wat hij wilde doen. Maar de realiteit is dat die man hele goede dingen gedaan heeft. Voor de zwarte bevolking, voor het pedagogisch klimaat. En hij heeft daarnaast ook hele verschrikkelijke dingen gedaan. En dat zit in 1 iemand. Maar dat kunnen wij niet. Dus we maken er of een monster van, of een heilige.
Hoe komt het dat wij dat doen? Waarom maken wij die karikaturen?
Omdat het ook ongelooflijk ingewikkeld is om genuanceerd te zijn.
Dus is het ingewikkeld of is het gewoon lui?
Dat is een gewetensvraag. Ik denk echt dat het ingewikkeld is. En die luiheid zit er wel in, want je moet wat harder nadenken, wat harder navoelen, wat harder werken, om die 2 wel in je kopje te krijgen.
Wat maakt het eigenlijk, in navolging van mijn eerdere vraag, maar wat maakt dat het eigenlijk gewoon reëler is om ervan uit te gaan dat je zo empathische vriendin of hulpvaardige collega eerder schade aanricht dan een monster uit de bosjes kan?
Omdat als je dat echt kan geloven, en het is naar om dat te geloven, maar dat je dan ook eerder de signalen zou kunnen zien van dat er mogelijk iets aan de hand is. Als ik naar jou kijk en ik zie alleen maar ontzettende leuke, lieve, aardige man, maar er zit ook iets in jouw blik waarvan ik denk...
Hij kijkt
de hele tijd weg. Hij doet iets met zijn handen waarvan ik denk, wat doet hij nou toch de hele tijd? Dan is het heel makkelijk om dat gewoon te negeren. Want ik vind jou zo'n hele aardige, leuke, lieve man.
Ja.
Maar door dat te negeren, negeer ik misschien wel een signaal wat erop kan duiden dat je helemaal niet zo lekker in je vel zit en dat je misschien hulp en ondersteuning nodig hebt. Maar dat betekent ook dat ik misschien bij mijn eigen zus moet bedenken van, oh ja, maar jij bent ook in staat om niet fijne dingen te doen. Eigenlijk moet je dat bij iedereen bedenken. En ik ben zelf ook geen heilige. Ik doe ook dingen die andere mensen pijn doen.
En dat is ook mooi, hè? Om daarbij stil te staan. Ja. Zo werkt het.
Zo, dat is gewoon zo.
Kennelijk een soort wederkerigheid in of zo.
Ja.
We komen een beetje in de richting van de daderschap.
Ja.
En daar wilde ik het ook heel graag met je over hebben. Want hoe ontstaat nou het fenomeen, het verschijnsel,
ja,
dat een dader geen verantwoordelijkheid neemt of kan nemen voor zijn misbruik?
Omdat op een
Waarom wordt zo ontkend? Snap je?
Ja. Nou, ik denk dat het voor een pleger sowieso heel ingewikkeld is om te bedenken dat hij iets heeft gedaan waarmee hij iemand anders leven heeft verwoest.
Ja.
Dat is toch ook als je zelf iets doet waar je de ander mee kwetst, dan ga je dat proberen te bagatelliseren en allemaal redenen voor te bedenken waarom. Ja, maar dat snap je toch ook wel. Maar,
je gaf er al voorbeelden van in het gesprek.
Dus dat is denk ik sowieso dat meespeelt. En wat denk ik ook heel erg meespeelt, is de veroordeling die erop zit. Als ik zou weten dat jij een pleger bent van seksueel misbruik, dan word jij het monster, dan ga ik jou uitkotsen, wil ik niks meer met jou te maken hebben. Dus als ik als pleger hulp zou willen hebben, ja, ik kom bij heel veel mensen die mij uitkotsen omdat ik iets heel verschrikkelijks heb gedaan. Er is onderzoek gedaan door Augeo, waarom ouders geen hulp vragen wanneer het gewoon niet lekker loopt thuis, maar wanneer het uit de hand dreigt te lopen. En waarom mensen dat niet doen, is omdat ze veroordeeld worden.
Ja.
Omdat als je op het moment dat je even niet in staat bent om goed voor je kinderen te zorgen, dan deug je niet als ouder, dan deug je niet als mens.
Ja.
En die veroordeling zorgt ervoor dat, ja, dan ga ik ook geen hulp meer vragen. Ga ik ook niet zeggen, ik kan het niet. Het
komt toch omdat we eigenlijk met z'n allen heel erg ons wijs maken over hoe dingen horen.
Zeker. En dat we ook, zoals nu op de social media, alleen maar laten zien hoe gelukkig en fijn enzovoort we zijn.
Ja.
Ik bedoel, het zou toch heel mooi zijn als mensen af en toe tegen elkaar en ook op social media kunnen zeggen van, nou, mijn kinderen, ik kon ze vandaag wel achter behang plakken. Ze waren echt zo vervelend vandaag.
En dat kunnen ze zijn.
En dat kunnen ze zijn, want dat is namelijk de realiteit ook. Maar dat mag bijna niet meer. Dus ik denk, laten we... Net zoals vrouwen die net bevallen zijn, die schijnen allemaal op een roze wolk te zitten. Ik ken ook heel veel vrouwen die mij laten vertellen dat dat helemaal niet waar was. Dat ze het ongelooflijk ingewikkeld vonden. Dat hun lijf ook nog bijvoorbeeld pijn deed. Ja. Dat er van alles aan de hand was waarom ze niet op die roze wolk zaten.
Dat alleen als zwangerschap per definitie leuk moet zijn.
Ja, nou dat. En als je dat dus anders ervaart, dat jij ervaart van, ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dan is het moeilijk om dan daar ondersteuning en hulp in te vragen. En B, je gaat enorm aan jezelf twijfelen. De hele wereld vindt het leuk, behalve ik.
Ja.
Nou, dan is er echt wel iets met mij aan de hand.
Ja. Over het daderschap gesproken, Stichting Praat bemoeit zich eigenlijk helemaal niet met daders.
Nee.
Waarom niet?
Als
het toch gaat om de communicatie.
Ja, maar wij communiceren ook niet echt met slachtoffers. Ja, we hebben wel ervaringsdeskundigen die voor ons scholingen geven. Dus maar voor de rest richten we ons vooral heel erg op de mensen die met kinderen en gezinnen werken. Tenminste, als het over de scholingen gaat. Op een vuile wasmanifestatie kunnen we ook in gesprek met plegers.
Ja, gebeurt alleen waarschijnlijk nooit.
Heel soms is er iemand die daar wel eens iets over zegt.
Je meent het.
Ja.
Wel dapper.
Ongelooflijk dapper, ja.
Dan heb je lef.
Ja.
Bij slachtoffers, hè, is er dan ook grotere kans op daderschap, wat wel eens gedacht wordt?
Ja, het is een ingewikkeld systeem wat dan gaat ontstaan. En zeker als je heel goed in therapie bent geweest en je hebt je traumas verwerkt en zo, dan neemt sowieso de kans op daderschap neemt af. Maar wat wel zo is zeker ten tijde van stress, is dat je heel snel terugvalt in de allereerste paden in je hersenen. Ik denk dat bijna iedereen kent ook wel. Iedereen heeft wel zo'n zinnetje van zijn vader of moeder, van zijn moeder, waarvan je als kind al denkt, dat ga ik echt nooit tegen mijn eigen kinderen zeggen, want ik vind het zo stom. Dat. Dat kennen heel veel mensen als ik dat zeg. En heel veel mensen kennen ook dat ze op een gegeven moment zijn ze moe. En je partner en zeggen, ja, dat gaat ook even helemaal niet zo lekker. Nou, er is even wel van alles aan de hand. En ineens hoor je jezelf dat ene zinnetje zeggen. Waarvan je heilig had voorgenomen, ga ik nooit zeggen.
Oh, ja, vreselijk.
Ja, die toch? Ja. Maar dat gebeurt. En dat gebeurt ook als je geslagen bent. En het is ook, dat is het kopingsmechanisme wat je hebt meegekregen. Dat is wat je als eerste imprint hebt gehad. En daar kan je ongelooflijk...
Dus in zoverre kan dat zo werken?
Het kan werken. En het is ook ondertussen uit onderzoek gebleken dat geweld binnen families, dat wordt via DNA ook doorgegeven. Hoe dat precies is, gaan we nu niet alle technische details, want dat weet ik nog niet.
Het heeft met transgenerationaliteit te maken.
Ja, dat in ieder geval. Ja. Ja. En je kan ook echt heel vaak zien, als je generaties teruggaat in gezinnen, dat er generaties van geweld, dat steeds terugkomt.
Zoals we dat bij familieopstellingen zien, hè?
Ja,
systemisch
zeker.
Werken.
Ja.
Even naar die relatie tussen dader en slachtoffer met je, want wat gaat er nou eigenlijk fout in dat contact en bij aanraking door een dader waarmee het slachtoffer inderdaad slachtoffer wordt en dader inderdaad een dader wordt? Wat vogelen we met elkaar?
Ja, snap je wat ik bedoel? Voezelen.
Ja. Wat is het grensoverschrijden? Heb jij een grensoverschrijden? Wat gebeurt er?
Ja, wat er gebeurt is dat het... zeker bij kinderen, dat het niet leeftijdsadequaat is. Dus dat is een hele belangrijke. En dat er geen toestemming is. Als ik jou nu zou willen aanraken, dan zou ik aan jou moeten vragen, vind je het oké dat ik je hand vastpak? En als jij dan nee zegt, dan mag ik jouw hand niet vastpakken.
Ja.
En als ik dat dan wel doe, dan ga ik jouw grens over. En eigenlijk zo simpel is het.
Juist, dus alles staat of valt bij toestemming.
Ja. Maar bij kinderen is dat natuurlijk vaak heel erg ingewikkeld. Ook omdat kinderen soms ook nog niet talig genoeg zijn om dat zo te zeggen. Dus wat ook heel belangrijk is dat we met z'n allen bijna proberen af te spreken. Wat is dan voor die leeftijd in deze situatie
precies.
Wel oké of niet oké?
Ja, want het werkt tussen volwassenen natuurlijk anders dan tussen volwassenen en een kind.
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ook bij, het is altijd ingewikkeld. Grensoverschrijdend, wanneer mijn grens is anders dan jouw grens.
Ja.
Dus wat belangrijk is dat we daar ook de hele tijd ook over uitwisselen.
Ja, ja. Hoe werkt dat trouwens? Zo, ik hoor mezelf namelijk zeggen, dat werkt natuurlijk heel erg anders tussen volwassenen en een kind dan tussen volwassenen onderling.
Mm-hmm.
Maar ik vraag me dan af, wat werkt in essentie dan anders?
Wat in essentie anders is dat kinderen vaak minder talig zijn en minder levenservaring hebben en minder kunnen overzien van wat gebeurt er nou eigenlijk in deze situatie.
Ja.
En dat ze soms pas achteraf ook doorkrijgen van, oh, maar dit was niet wat ik wilde.
Ja.
Dus daarin is het ook heel belangrijk dat je als volwassene, je hebt een volwassen rol en dat heeft te maken dat je beter kan nadenken, betere keuzes kan maken als het goed is en meer overzicht hebt.
Jij en Simone Marke van de Centrum Pedagogisch Contact is en ook van Stichting Praten.
Ja.
Jullie zijn specialisten op het gebied van aanraken.
Ja.
En jullie hebben daarover een podcastserie gemaakt die op de website van Stichting Praat aanklikbaar is.
Ja.
Hoe benaderen jullie het aanraken dat in deze tijd zo'n taboe is?
Nou, we zijn ermee begonnen eigenlijk rondom corona, want toen was aanraken natuurlijk helemaal, dat doen we niet meer.
Ja.
En dat wij alle twee zoiets hadden van, ja, maar daarin gaat ook echt ongelooflijk veel verloren. Want mensen die niet aangeraakt worden, baby's die niet aangeraakt worden, die sterven uiteindelijk omdat ze niet aangeraakt worden.
Ja.
Dus aanraken is een levensbehoefte. En ik vind dat we dat als levensbehoefte ook echt moeten koesteren. Maar dat we daarin wel heel erg met elkaar erover moeten hebben. Maar wat is dan wel oké en wat is niet oké?
Mm-hmm.
En je kan, en ook daarin, net zoals bij kindermishandeling de definitie, ook daarin moet je steeds kijken van wat is op dit moment in deze setting passend. Mm-hmm. En er zijn een paar grote regels. Je verkracht niet zomaar iemand, dat is echt een hele duidelijke regel. Maar in de setting zoals wij nu zitten, ja, wat is daarin wel of niet gepast qua aanraken? En als een van ons dat zou willen, dan zouden we daar moeten over hebben om af te stemmen.
Als je negatieve ervaring hebt met aanrakingen, dan heeft dat vaak langdurige, soms ernstige gevolgen voor de rest van je leven. Dat weten we, dat hebben we blootgelegd in het gesprek. En dat horen we in de podcast, onder andere van cabaretier, zangeres en actrice Karin Bloemen.
Ja.
Wat is haar pleidooi?
Haar pleidooi is ook dat je wel dat aanraken erbij hoort. Maar dat je dat ook altijd met wederzijdse toestemming moet doen. En ook, dan ga ik even bij Karin weg, maar kom ik even bij mezelf uit. Het feit dat ik in mijn jeugd ook plezierige aanrakingen heb gehad.
Ja.
Bijvoorbeeld de knuffels van mijn ome Dick, een ongelooflijke belangrijke man in mijn leven. Die hebben ervoor gezorgd dat ik nu weer gewoon aangeraakt kan worden. Want wat je nodig hebt, is dat je ook positieve ervaringen op kan doen die je naast de negatieve kan zetten, zodat je op een gegeven moment, zodat je beide ervaringen
weet hoe het ook kan. Ja.
Dat je weet hoe het ook kan.
Ja, hoe het voelt. Ja.
Hoe
ja.
het voelt.
Ja.
Dus dat aanraken, ook bij kinderen die beschadigd zijn, en dan moet je heel voorzichtig mee zijn en ook heel erg zoeken naar die wederzijdse toestemming. Maar dat is ongelooflijk belangrijk om kinderen daarin voor te zorgen dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.
In jullie theaterstuk.
Ja.
Vanuit Karin Bloemen gaan we naar jullie theaterstuk.
Ja.
De mooie radiobrug, hè, heet
ja,
dat. Hè?
Ja, heel mooi.
In het theaterstuk Waar geen woorden voor zijn, dat je vorig jaar hebt ontwikkeld met Patricia Kuipers, Marije Langhoort, Ingrid van Leeuwen en Maartje Wikkering. Hè?
Ja, van theatergroep Jonge Klei.
Jonge Klei, ja.
Ja.
Wordt duidelijk gemaakt hoe misbruik doorwerkt in een mensenleven. Hoe werkt dat door? Ja, althans, wat er in het theater te zien is.
Wat er in het theater te zien is, is dat er een enorme chaos ontstaat van binnen. Met allerlei tegenstrijdige gevoelens. Met een constante clash tussen het wel willen vertellen en het niet willen vertellen. Het wel iets aandurven gaan, maar het niet aandurven gaan. Tussen jezelf verdoven en proberen vergeteldheid te zoeken enzovoort. Dus die enorme clash van alle gevoelens. En vooral die hele tegenstrijdige gevoelens, die is vooral te zien in het theaterstuk. Ja.
Ja. En er wordt ook heel veel gesproken over het lichaam, wat het dan doet.
Ja.
Wat doet een lichaam na misbruik? Ja, ik weet niet of ik het zo kan vragen. Ja. Dat is ook heel persoonlijk, maar wat kan het doen?
Dus kijk, dan praat ik weer heel even over mezelf, want dat vind ik makkelijker. Wat ik gedaan heb, is dat ik enorm ben gaan dissociëren van mijn lijf. Ik heb mijn lijf gewoon afgesplitst van mijn geest. En dat betekende echt dat als iemand mij aanraakte, dat ik ernaar moest kijken, omdat de aanraking bijna niet meer doordrong tot me. Dus dat is wat kan. Ik kreeg een ongelooflijke hekel aan mijn lichaam. Dus ik heb mijn lijf heel lang ook enorm verwaarloosd. Wilde mijn lijf ook niet zien. Ik heb jarenlang ook niet in de spiegel kunnen kijken, omdat ik die aanblik ook niet kon hebben. Dus er gebeurt ook in het fysiek gebeurt er ongelooflijk veel. En omdat er zo'n ongelooflijke spanning ontstaat in je lijf, ontwikkel je ondertussen ook nog allerlei lichamelijke klachten die ook je leven lang weer parten kunnen spelen.
Ja.
Dus de impact is echt ook fysiek enorm groot.
Ja, en vanuit het fysieke kan het ook heel geestelijk heel groot worden.
Ja,
ik begrijp het. Wat ook een rol speelt in het stuk, is het geheim.
Ja.
Ik heb het stuk gezien, dus, ja. dat iedereen het even weet. Wat is zo schadelijk aan dat geheim? Lopen met dat geheim?
Ja, het meest schadelijke van dat geheim is dat je niet gecorrigeerd kan worden in de gedachtes die je bij dat geheim hebt. Als je gedachte wordt bij het geheim, het is mijn schuld. Ik ben een vies kind. Ik ben, nou, noem maar op, allemaal van die negatieve gedachtes. Die kan je niet meer laten corrigeren, omdat je het allemaal bij je houdt. Hmm. Dus dat betekent dat een enorme imprinting gaat worden in je hoofd, waardoor je gaat geloven dat je vies bent en dat je gaat geloven dat je slecht bent, dat je dom bent, dat je helemaal niks voorstelt. Hmm. En dat zorgt ervoor dat de stap naar hulp nog weer veel ingewikkelder wordt.
Ja.
Want als je gaat niet aan bij iemand onthullen dat je zo vreselijk vies bent.
Ja.
Dus het geheim wordt ook steeds groter, omdat al die aspecten er ook steeds bij komen.
Zijn geheimen in die zin altijd schadelijk voor mensen?
Nou, wel geheimen met zo'n hele negatieve lading.
Ja. Ja. Dat is niet te dragen op den duur.
Nee, klopt.
Ja. Zo praat je er ook over. Ja.
Ja.
Waarom zijn daders geen pedoseksueel?
Geen pedofiel bedoel je?
Pardon, ja, ik maak een fout. Sorry.
Pedofielen zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot kinderen. En dan meestal ook echt in een bepaalde leeftijdsrange. En dat kan dus per persoon verschillen. Maar die geven geen gevolg aan hun gevoelens. Dus die verricht geen seksuele handelingen met kinderen.
Mm-hmm.
Dat is een pedofiel. En een pedoseksueel, die geeft wel gevolg aan wat hij voelt en die gaat over tot actief seksuele handelingen.
En dan, in het stuk, daarom vroeg ik het je even, staat in de tekst die ik ook gelezen heb, dat daders vaak niet kijken als ze het met een kind doen.
Ja.
Het klinkt... Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Wat zien ze dan wel? Dat is dan de vraag die bij mij opkomt. Van...
Ja, dat weet ik niet, wat ze dan wel zien. Maar wat ik wel daarvan weet, is dat op het moment dat je iets heel verschrikkelijks doet bij iemand anders, en zodra je diegene min of meer ontmenselijkt, en dat doe je ook door iemand dan niet aan te kijken, dan kan je doen wat je doet.
Je moet iemand verwijzen naar de horizon, zoals gezegd.
Ja. Ja, kijk, als ik van jou nu ter plekke een kakkelak maak, dan kan ik je ook doodtrappen.
Ja.
Om het even heel cru te zeggen.
Ja.
Maar dat kan niet zolang je als mens tegenover me zit. Dan wordt die veel ingewikkelder.
Ja. Ja. Dus vandaar dat sluiten van de ogen.
Ja. Ja.
En dat is kennelijk de ervaring die slachtoffers dus hebben opgeslagen.
Ja.
Dat ze zien dat die mensen dat gewoon zo met hun ogen dicht doen.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. In het stuk wordt gezegd dat het slachtoffer op een hele basale manier overleefde.
Ja.
Door fight, flight of freeze. Door die drie basis. Dat zijn drie van onze basisemoties. Hè?
Ja.
Waarom zijn nou juist die zo kenmerkend?
Het zijn stressreacties op gevaar.
Ja, het is allemaal stress, hè?
Het is allemaal stress. En het is een reactie op een enorme levensbedreigende situatie. Want dat is wat je voelt. Dat is ook wat ik enorm als kind heb gevoeld. Ik heb doodsangst uitgestaan. En om daarmee om te gaan, kiest je systeem bijna een van deze drie mechanismes.
Mm-hmm.
En sommige mensen gaan enorm vechten, andere vluchten en andere verstijvingen en zijn tot niks meer in staat.
Ja. Yeah.
En alle drie zijn zinvol. Het is niet voor niks dat ons systeem dat heeft ontwikkeld, omdat blijkbaar in de hele evolutie ons is geleerd dat dat ons kan helpen.
Ja, het kan in ieder geval helpen om te blijven staan in een hele moeilijke situatie.
Ja, ja. Dus ik denk ook altijd, wanneer je dat gebeurt, wanneer je daarmee geconfronteerd wordt, dat je eigenlijk ook je systeem moet bedanken dat hij dat doet, want dat helpt je om te overleven. En daarna kan je denken, oh ja, maar ik had... Ja, maar op het moment zelf kan dat gewoon niet.
Even iets anders.
Ja?
Tot slot, ik kan van praat vriend worden.
Ja, dat klopt. Yes.
Voor zover dat nu al niet is gebeurd. Hoe kan ik dat doen?
Je kan naar onze website. www.stichtingpraat.nl. En daar zie je bovenin een oranje blokje. Ik geloof dat het een oranje blokje is. En daar staat,
met een hartje erin, toch?
Ja, 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 die. En die klik je aan en dan kom je op de pagina dat je vrienden kan worden. En vriend betekent dat je donateur van ons wordt. Maar kan eenmalig, maar kan ook vaker. En daar zijn we iedereen altijd eeuwig dankbaar voor.
Ted Kloosterboer, directeur van Stichting Praat Dat Ben Je. Dank je wel.
Graag gedaan.
Voor je komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Alle informatie over het werk van Stichting Praat, bedoeld om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken, is te vinden op de website van Stichting Praat via stichtingpraat.nl. Ik herhaal, stichtingpraat.nl. Dan toch nog even dit. Iedereen heeft vrienden nodig en als je vriend van Stichting Praat wordt, dan kan er hard gewerkt blijven worden aan een veiliger omgeving voor kinderen en uiteindelijk dus voor iedereen. Lees daarover alles op de website van Stichting Praat via stichtingpraat.nl. Voordat we verder gaan met de gewone programmering, nog even aandacht voor het volgende. Op het hapsishuis.nl zijn ook verschillende podcasts te beluisteren over de haptonomie. Fysio- en haptotherapeute Jenneke Riddersma heeft een podcast gemaakt over achtergronden van behandeling met en opleiding in haptonomie en haptotherapie. Geschiedenis, ontwikkelingen en perspectief worden in een andere podcast ook belicht door oud-hoofdredacteur van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact, Wim Laumans. Beide podcasts zijn behalve op het hapsishuis.nl ook te beluisteren op de website van de School voor Vrije Haptonomie via vrije en dan een deelstreepje haptonomie.nl. Ik herhaal vrije deelstreepje haptonomie.nl. Veel dank aan Tjerk Holtrop van het Hapsishuis Radio voor de productie van deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live. Nog even dit over vanavond. Vanavond om 6:00 namelijk is het Hapsishuis Radio Live er weer. Dan met de eerste editie van Dicht Talent. Aan het woord is dan dichteres Marleen Wisse. Om 19:30 vanavond praten we in het Hapsishuis Radio Live met filmregisseur Jeroen Graus over zijn nieuwste film The Fundament Experience. Ik ben Leanne Tijdhof. Ik wens je een fijne dag verder en wat mij betreft graag tot straks om 6:00.